Gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, ook gasten in ons midden en luisteraars via internet. Iedereen heel hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal de dienst worden geleid door onze eigen predikant, dominee Mulder. We lezen uit de Bijbel, uit het boek Job, drie gedeelten. Hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 13. Job 16, hoofdstuk 1 tot en met 5. En hoofdstuk 32, de versen 1 tot en met 5. Naar aanleiding van deze gedeelte zal de preek gehouden worden met als thema troost bieden. Collectes deze dienst. Eerste voor de kerk, tweede kerkelijke kas en de derde voor huisvesting Pniel. U kunt uw bijdrage op de gebruikelijke wijze overmaken op bankrekeningnummer van de kerk of via de collectezakken bij de uitgang. We gaan nu zingen de zogenoemde schoolspsalm, psalm 30 vers 3. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Treft u uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen gaat het over troosten en troost bieden. In de psalmen die we nu met elkaar gaan zingen, dan kom je allemaal dat woord tegen over troost. Troost, troostend, vertroostend. En zo ook in psalm 27, vers 5. In de vierde regel zingen we: alleen bij u, o bron van troost en licht. Dus we mogen God nu gaan bezingen als de bron van echte troost. Psalm 27, vers 5. En 7. naar de 10 geboden. Zingen we met elkaar uit Psalm 119, vers 25 en vers 28. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. En dat heil, dien troost, hebt gij mij toegebracht. Psalm 119, vers 25 en ook vers 28. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. mogen samen tot de God van alle vertroosting gaan in ons gebed. We zullen samen danken met broeder en zuster Peter en Miranda van Vught van de Albert Schweitzerstraat 4. Die zijn vandaag 25 jaar getrouwd. We zullen samen bidden voor de kleine Sam van Doorn van Ravenswaai Erf 2. Sam die is 9,5 maand geleden doof geboren. En komende dinsdag zal hij geopereerd worden in het WKZ in Utrecht, waarbij er hoorimplantaten worden geplaatst. Na de operatie moet Sam dan nog een maand herstellen en dan kunnen de implantaten ook pas echt aan worden gezet. En dan zal blijken of hij hiermee kan horen. We zullen samen ook bidden voor zuster Ineke Ebbers van de Westersingel 25-1, dat ze afgelopen week weer opgenomen is geweest vanwege aanhoudende pijn en aanhoudende koorts. We zullen samen ook bidden voor Janette de Kieviet van Asseltlaan 72 in Ermelo. Zij zal vanaf 14 juni 4 weken in de herberg verblijven om te verwerken dat zij te horen heeft gekregen dat haar vermoeidheid niet minder zal worden en ook dat de kwaliteit van leven niet meer verbeterd kan worden, menselijkerwijs gesproken. En tegelijkertijd mogen we danken dat er voorzien is in een andere woonruimte. Zullen we samen tot God gaan in ons gebed. Geprezen bent u, God, Vader van onze Heer Jezus Christus, u de Vader van alle barmhartigheden en u de God van alle vertroosting. U die, zoals Paulus schrijft, ons troost in al onze verdrukking, zodat wij kunnen troosten die in verdrukking zijn. Heer onze God, wij komen tot u. Tot u die zoveel te bieden heeft. Zoveel meer dan wat wij elkaar kunnen geven. Wij komen tot u, tot de troon van uw genade, voor genade, voor barmhartigheid, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En wij komen tot u om u te danken voor wat u ons geeft. Wat u ons geeft op deze prachtige stralende zondag. Wat u ons geeft in elkaar. Wat u ons hebt gegeven in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat u ons geeft in de Heilige Geest. We vragen u, Heere, heilig deze dienst. Laat het een dienst zijn die enerzijds te midden van het leven is, maar tegelijkertijd ons ook laat zien dat er veel meer is dan wat wij met onze blote ogen kunnen bekijken. Grote God, wij vragen u daarom om uw zegen, om uw nabijheid, om uw troost, zodat het vanmorgen toch ook een kwetsbaar onderwerp kan zijn waar het vooral over zal gaan. Als we zelf van die slechte troosters zijn, als we zelf zo slecht troost kunnen bieden, maar ook kunnen ontvangen. We vragen u, Heere, wilt u in uw liefde naar ons omzien? En wilt u met uw geest werken in ons midden? Uw geest die toch ook de trooster is. Troost ons dan. Wees voor ons die parakleet van morgen, zoals we hier aanwezig zijn in de kerk, zoals we op afstand verbonden zijn. Heere, schenk ons een dienst tot uw eer. En Heere, we weten dat we daar geen recht op hebben. En daarom buigen wij ons hoofd, Heere, voor u, de Heilige God, u die zo almachtig bent. Vergeef ons, Heere, wat wij hebben gedaan. Vergeef ons wat fout was. Vergeef ons wat we hebben gedacht en nagelaten. Neem het genadig weg, Heere. En we danken u ook dat er bij u vergeving is. Dat er bij u genade is. Dat u trouw bent, ook daarin. Heer onze God, wil u het bijzonder ook danken vanmorgen voor broeder en zuster Peter en Miranda van Vught. Zij vandaag 25 jaar getrouwd open te zijn. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat hun trouwtekst waar geworden is in hun leven. Ze al hun zorgen op u mogen werpen. Want u zorgt voor hen. Dat hebt u gedaan. En wij danken u daarvoor dat u zo'n God bent. Dat u uw woord waar maakt. En maak uw woord ook waar in de toekomst. Ga met ze mee. Zegen ze en hun nageslacht. Heer onze God, we bidden u vanmorgen ook voor de kleine Sam van Doorn. U weet, Heer, dat er een ingreep gepland staat. U weet ook dat het voor Albert en Mirjam de tweede keer is dat het nodig is. Ook al bij Luc. En dat mocht een goede uitwerking hebben. Heer, ook nu slaan we onze ogen op tot u. En vragen u om uw zegen over deze ingreep. Gaat u mee naar het ziekenhuis. Daar is de operatie. Heer, laat het goed verlopen. Wees bij de kleine Sem, bij zijn ouders, bij het gezin. Zoudt u ons willen verblijden met uw daden, Heer, dat het ertoe mag leiden dat Sem kan horen. Grote God, wij bidden u opnieuw ook voor Ineke Ebbers. En weet, Heer, dat zij opnieuw opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Dat de pijn maar aanhoudt, dat de koorts maar blijft komen. Heer, de oorzaak is moeilijk te vinden. Maar het is niet fijn. En daarom slaan we onze ogen op tot u en bidden u om uw nabijheid. En om een wending in deze situatie. Wees zo bij onze zuster, heren. We bidden u ook voor Janette de Kievit. U weet, heren, dat zij opgenomen zal worden in de herberg. Ze daar 4 weken mag verblijven. Heren, wilt u haar helpen om dat bericht te verwerken? Dat er eigenlijk menselijkerwijs gesproken geen verandering meer komt. De behandelingen daarin zullen stoppen. Heer, dank u wel dat ze dat kan gaan verwerken en dat er ook perspectief is op andere woonruimte. Heer, wilt u zo bij haar zijn, voor haar zorgen. En wilt u onze dank voor uw zorg ook aannemen. Ik bid u zo ook voor de jongeren in de gemeente, als er verschillende zijn die wachten op de uitslag van de examens. Wees bij ze als ze het misschien spannend vinden, omdat ze onzeker zijn of ze geslaagd zijn of... Misschien eigenlijk wel heel zeker, omdat het toch wel heel vreemd moet lopen. Wil het misgaan? Heer, wilt u zo bij de jongeren zijn? Bij de kinderen? Jongvolwassenen? Mensen midden in het leven en bij de ouderen? Heer, u weet dat wij leven in gebrokenheid. En we noemen niet heel veel dingen in het bijzonder vanmorgen. Maar u kent ons in ons verdriet. In het lijden dat we mee hebben gemaakt... Wat we moesten doorstaan, de littekens die er zijn, de pijn die soms zo stekend naar boven komt. We bidden u, Heere, voor een ieder, hier verbonden en thuis, die daarmee te maken heeft, die zorgen heeft. Heere, en wilt u dan ons troosten? U die ons kent en u die ook weet wat nodig is voor ons. Kneed ons en vorm ons en help ons om... zulke troosters te zijn als dat u ons voorgedaan hebt in de Heer Jezus. Wees er mensen die zorg mogen bieden, mantelzorgers. Wees er mensen die in de zorg werken. Wees er mensen die training geven, die in de hulpverlening werken. Zegen ze als ze mogen helpen daar waar mensen zorgen hebben, waar hen veel overkomen is. We slaan onze ogen daarom op tot u, Heren. En we bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk. Om uw zegen over deze kerkdienst. Over alles wat er gezegd, gedacht, gezongen, bespeeld wordt. Over onze gaven die we mogen afzonderen voor uw dienst. God van alle vertroosting, schenk ons een dienst. Tot uw eer en tot opbouw van uw koninkrijk. En laat zo uw stok en uw staf ons mogen vertroosten. Heer, u weet ook dat de Satan voorspoedt. Maar soms ook lijden gebruikt om ons bij u vandaan te trekken. Zo deed hij dat bij Job. Zo wil hij dat ook bij ons doen. Heere, wilt u zijn werk verbreken? Geef hem geen ruimte. Maar trek ons met koorden van liefde. Vorm ons. En laat het vreugde mogen zijn in de hemel. Dat zondaren zich bekeren tot u. Dat ze troost vinden. Nu en voor eeuwig. Bij u, de Heer Jezus Christus. Grote God. Vergeef zo wat niet goed is van onze kant. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed. Tot de glorie van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, heel fijn dat jullie er vanmorgen ook bij zijn. Ik heb deze kinderbijbel weer meegenomen. Er staat het verhaal van Job in. En deze keer wil ik dit plaatje laten zien... Je ziet hier bovenaan in de Bijbel, je ziet hem ook heel goed op het scherm. En zoals jullie waarschijnlijk nog wel weten, Job heeft heel veel meegemaakt. Hij raakte ontzettend veel kwijt. Dieren, kamelen, koeien, ezels, zijn kinderen, zijn vrouw. Die zegt, zeg God vaarwel, sterf. Job heeft het echt heel zwaar gehad. Zo zijn er misschien ook wel mensen die jij kent die het ook wel heel zwaar hebben. En nu gaat het vanmorgen over die drie mannen die daar zitten. Wat zijn dat voor mannen? Wat komen die mannen doen, denk je? Job die zit daar op die ashoop, die vuilnisbelt. Wat komen die drie mannen doen, denk je? Wie heeft er een idee? Wat komen die drie mannen bij Job doen? Ja, zeg maar. Meeleven, troosten, heel goed. En jij? Vraag of Job weer naar huis gaat. Ja, ik kan me voorstellen dat ze dat heel graag willen, dat hij gewoon weer terug naar huis kan, hè? Want dit is toch geen leven? Maar inderdaad, die drie vrienden die hebben gehoord, Job, wat heb jij het moeilijk? Wij komen naar je toe. En ze komen dan bij Job zitten. En weet je hoe lang ze bij Job gaan zitten? 7 dagen en 7 nachten. Ze komen niet even langslopen en zeggen, Job, wat erg voor je, ik ga gauw weer door naar mijn werk. Nee, ze nemen echt de tijd om bij hem te zitten, stil te zijn en hem te troosten. Maar de Heere God die roept ons ook om te troosten in je familie als er verdriet is. Hey, broertje, je moeder, of misschien je moeder wel om jou te troosten. God roept ons om te troosten. En hoe doe je dat nou? Wat leert God ons daarover in zijn woord? Nou, daar gaat het vanmorgen over. Over de troost die God via ons aan elkaar wil geven. We lezen daarom met elkaar uit het boek Job. En zoals gezegd, 3 gedeelten. Job 2 vers 11 tot en met vers 13. Job 16 vers 1 tot en met 5. En daarna Job 32 vers 1 tot en met vers 5. En als we die gedeelten met elkaar gelezen hebben, dan bidden we zingend tot de Heer met Psalm 80. Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, vers 2 en 5. Job 2, vanaf vers 11. Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil dat hem overkomen was hoorden, kwamen zij, elk uit zijn woonplaats. Elifas de Temaniet, Bildad de Suhiet en Zofar de Naamatiet. Ze spraken met elkaar af om naar hem toe te gaan en hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten. Toen zij hun ogen van veraf opsloegen, herkenden zij hem niet. Zij begonnen luid te huilen. Daarbij scheurde ieder zijn bovenkleed en ze strooiden stof naar de hemel over hun hoofden. Zo zaten zij met hem op de aarde, 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak een woord tot hem, want zij zagen dat het leed zeer hevig was. Zover Job 2. Aan Job 16. Maar Job reageert op Elifas, een van die drie vrienden. Maar Job antwoordde en zei, ik heb al vaak dergelijke dingen gehoord. Jullie zijn allemaal moeitevolle vertroosters. Is er een einde aan de woorden van wind? Of wat maakt jullie zo stellig als jullie antwoord geven? Zou ik ook spreken zoals jullie, als jullie ziel in de plaats van mijn ziel was? Zou ik woorden aaneenrijgen tegen jullie? En zou ik mijn hoofd over jullie schudden? Ik zou jullie met mijn mond bemoedigen. Medelijden zouden mijn lippen inhouden. Tot zover hoofdstuk 16. Dan hoofdstuk 32, waar de vierde vriend van Job wordt ingebracht, Elihu. Vanaf vers 1. Toen hielden deze drie mannen op Job te antwoorden, omdat hij in zijn eigen ogen rechtvaardig was. Toen ontstak de woede van Elihu, de zoon van Barachiel, de Buziet, uit het geslacht van Ram. Tegen Job ontstak zijn woede, omdat die zichzelf rechtvaardigde tegenover God. Zijn woede ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat zij geen antwoord vonden, maar Job toch schuldig verklaarden. Maar Elihu had met spreken gewacht op Job, omdat zij ouder van dagen waren dan hij. Toen Elihu echter zag dat er geen antwoord was in de mond van die drie mannen, ontstak zijn woede. Tot zover. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het ganse heelal geen perk. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Psalm 145, het zesde en ook het zevende vers na het amen van de verkondiging. En het thema voor de preek is troost bieden. Heel bewust op deze manier, want ja, je kunt het bieden, troost. Maar ja, het is ook aan die ander om het te ontvangen, om zich te laten troosten. Je kunt het niet afdwingen, maar we mogen wel troost bieden. Drie punten als structuur voor de preek: zijn, zwijgen en zeggen. Troosten begint met zijn, dat zie je bij die vrienden, vers 11 en 12, het hoofdstuk 2. Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil dat hem overkomen was hoorden, kwamen zij, elk uit zijn woonplaats. Elifas, de Temaniet, Bildad, de Suhiet en Zofar, de Naamatiet. Zij spraken met elkaar af om naar hem toe te gaan, om hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten. Toen zij hun ogen van veraf opsloegen, herkenden zij hem niet. Zij begonnen luid te huilen. Daarbij scheurde ieder zijn bovenkleed en ze strooiden stof naar de hemel over hun hoofden. Ze zijn er echt bij Job, voor Job. Zijn. Zwijgen, vers 13. Zo zaten zij met hem op de aarde. 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak een woord tot hem. Want zij zagen dat het leed zeer hevig was. Zwijgen. En als derde zeggen, dat is dus het bredere verband. Als Job ook zelf zegt, hoofdstuk 16, dat hij zelf met zijn lippen wat anders naar voren had gebracht dan zijn vrienden. Dus zeggen hoort er ook bij. Dan kijken we naar het bredere verband. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die hier aanwezig bent vanmorgen in de kerk en u die op afstand verbonden bent. Waarom? Hoe? Dat zijn twee vragen die vaak naar voren komen als er lijden is. Als ellende op je pad komt. Waarom? Waarom gaat het zo? Waarom overkomt ons dit? Hoe? Hoe kom ik er doorheen? Hoe moet het verder? In de afgelopen preken zagen we hoe Job heel veel kwijt is geraakt. Zijn bedrijf, zijn kinderen, zijn gezondheid en eigenlijk ook nog zijn vrouw. Lijden, ellende. En dat roept ook deze twee vragen op en je komt ze tegen in het boek. Waarom? Maar ook hoe? En vanmorgen gaat het niet zozeer over waarom. Waarom overkomt ons dit lijden? Dat komt waarschijnlijk nog als we verder gaan in het boek. Maar vanmorgen gaat het vooral over hoe. Hoe kom je door dat lijden heen? Hoe houd je het in het lijden vol? Hoe moet je door dit ellendige moment, door deze ellendige situatie heen? Hoe gaat dat? En hoe komt iemand daar doorheen? En dan kom je op dat punt van troost, van bemoediging, van meeleven, van meelijden. Dat is belangrijk. Maar zoals we waarschijnlijk allemaal zullen beamen, dat is ook wel heel beperkt. Ja, hoe komt iemand door dit lijden heen? Door mijn troost, doordat ik je steun, doordat ik je bij ben, erbij ben. Maar dat is ook vaak beperkt. Je zou troosten kunnen vergelijken met de schokdempers van de auto. Een schokdemper die dempt dus de schok. Die verandert niet de weg die de auto gaat. Die neemt niet de kuilen en de hobbels, neemt die weg. Maar een schokdemper zorgt ervoor dat het minder hard binnenkomt. Die schokdemper zorgt ervoor dat de auto niet uit elkaar valt. Dat het te doen is. Dat je toch verder kunt. Vrienden kunnen ontzettend goede schokdempers zijn. Kunnen goed troosten. Job heeft er 4. Van de 3 gelijk aan het begin die naar voren komen. En die 4e die komen we pas aan het einde tegen. Die wordt pas in hoofdstuk 32 echt ter sprake gebracht. 3 vrienden die gaan hem troosten. Elifas, Bildad en Zofar. En je merkt, ze komen van ver. Ze wonen ten oosten, ten zuidoosten van Israël, net als Job. Maar hoe erover gesproken wordt, je merkt, ze wonen niet dichtbij. Ze moeten er echt wat voor over hebben. En vaak als het over deze vrienden gaat, wordt er snel gezegd, Ja, ze zijn toch al slechte troosters. Want ja, ze discussiëren vooral met Job. En Job zegt het toch ook zelf. Jullie zijn slechte troosters. En aan het einde van het boek moet hij bidden voor zijn vrienden. Omdat God boos is op ze. Zo kun je heel makkelijk zeggen, zij zijn slechte troosters. Maar dan kun je ook te snel gaan. Want wees eens eerlijk vanmorgen. Vindt u het makkelijk om te troosten? Ja, als je dan meemaakt dat iemand iets heftigs overkomt, weet je dan zo welk kaartje je pakt om te sturen? Of sta je dan ook al te dubben? Weet u dan gelijk wat je erop moet schrijven? Of vindt u dat ook lastig? Als je naar een condolans gaat, weet je dan wat je moet zeggen? Of vindt u het dan ook lastig welke toon je aan moet slaan? Wat als je ziet dat iemand in rouw is, die pijn heeft, verdriet. En je hebt het gevoel, ik moet er eigenlijk wat mee, ik moet er op bezoek. Maar voelt u zich dan nooit verlegen daarmee? Echt troosten. Een echte schokdemper zijn. Is dat niet ontzettend ingewikkeld? Hoe lastig is dat? Gisteren was ik even in de bibliotheek hier in Veenendaal. Toen keek ik in een boek over troost. Ik scande het even, keek het even door. En toen viel me op met hoeveel factoren je rekening hebt te houden. Wie degene is. Welke leeftijd die persoon heeft die het lijden overkomt. In welke fase van de rouw, van het verlies, van het verdriet die persoon zit. Ja, en dan ook, wie ben je, welke relatie heb je met de persoon. En er zijn zoveel factoren waar je rekening mee moet houden. Misschien kent u ook wel mensen. Die het ergens gewoon eng vinden. Die ergens een zieke meiden, iemand in verdriet meiden, omdat je gewoon niet weet wat je moet zeggen. Je voelt je er zo ongemakkelijk mee en natuurlijk leef je mee. Je praat er thuis ook over en je bidt ervoor en het raakt je ook echt. Maar om nou naar die ander toe te gaan en het ook te laten merken, lastig. Misschien zit je hier wel anders. Dat je behoefte hebt aan troost. Maar dat je teleurgesteld bent geraakt in mensen om je heen. Want je had verwacht dat er toch wel meer troost en meer begrip en meer meeleven was. Maar hij ging zo snel praten en zij kwam veel te kort. En je voelde je niet gehoord. Of misschien zie je dat anderen echt hun best doen om je te troosten. Maar herken je die ene jonge vrouw die dat wel ontving. Maar die tegelijkertijd zag dat haar vriendinnen gewoon weer het leven oppakten. En zeiden, kom mee. Maar je was er niet aan toe en je begreep ook wel dat je vriendinnen niet constant bij jou konden zitten, maar ja, je vereenzaamde wel. Ja, wat moet je als je iemand ziet lijden? Als iemand troost nodig heeft en doet een appel op je, maar kijk dan maar eens naar die drie vrienden. Als je dat lastig vindt, nou doe dan wat die drie vrienden hebben gedaan. Je leest in vers 11 dat ze met elkaar wat afspreken om naar elkaar toe te gaan. En gezien hun namen met de afkomst, wonen ze waarschijnlijk niet op hetzelfde dorp. Hebben ze dus heel serieus contact met elkaar gezocht en gezegd, wat zullen we doen? Ze voelen alle drie aan, we moeten iets, maar wat dan precies? En ze overleggen samen. Misschien proef je daarin ook wel iets van die verlegenheid bij die drie vrienden. Van, we moeten iets, maar wat dan precies? En ze zullen het erover gehad hebben. Nee, we kunnen hem niet als een dieren teruggeven. We kunnen hem ook zijn kinderen niet teruggeven. En we kunnen hem ook niet zijn vrouw vervangen. Maar we kunnen wel naar hem toe gaan. Om er te zijn. Daar begint troosten. Elifas de Temaniet, Bildad de Suïd en Sofar de Naamatiet. Ze komen. Dan zegt onze tekst, ze spreken met elkaar af om naar hem toe te gaan, om hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten. En het woord medeleven betuigen, dat wordt in andere vertalingen ook anders vertaald. En daarin merk je ook dat het een breder woord is. Medeleven betuigen, beklagen, hun hoofd schudden. In dat woord wordt duidelijk dat het echt gaat om echt meeleven. Dat je met heel je wezen, met je lichaam, met je hoofd, dat je laat merken, ik wil in jouw lijden stappen. Ik wil echt in jouw lijden er zijn. Ze komen dus niet van, oh Job, wat erg voor je. Ga gauw naar mijn koeien. Nee, ze nemen zich voor om er echt in het lijden te zijn. En zo hun medeleven te betuigen. Je kunt je toch voorstellen, als je Job daar ziet zitten op die ashoop, dat die vrienden van ver gekomen zijn, misschien met aanhang. En dan komen ze naar Us toe. Ze gaan naar het huis van Job, het prachtige grote huis. Druk op de bel, klop op de deur. Job! Misschien wel bediende nogal open. Nee, nee heer, mensen, Job is er niet. Waar is Job dan? En Job zit daar buiten op de ashoop. En die vrienden die draaien zich om, die gaan richting die ashoop. En als ze dat zien dan, het is veel erger dan ze hadden gedacht. Daar zit hij met die potscherf zichzelf te krabben. Vel over been. Die zwarte plek op zijn huid, die zweren. Dat hoopje mens, is dat Job? Ze zien het. En ze klagen. In het Oude Oosten, daar huil je meer met je mond dan met je ogen. Natuurlijk, je kunt ook huilen met je ogen, zeker. Er kan een traan komen. Maar in het Oude Oosten was het vooral zeg maar, dat je met je mond, dat je ging klagen, dat je liet merken in alles. En ze scheuren hun kleren. En ze wilden daarmee laten merken, zo is het bij mij van binnen. Het leed wat ik bij jou zie, Job, dat verscheurt mij van binnen en dat mag iedereen zien. Verscheurt mij. Ze gooien stof in de lucht. Het laten het op hun hoofd neerkomen. En ze laten merken, ik vind dit zo erg, Job. En ik wil bij jou zijn, in jouw ellende. G.C. Ryle, die schreef, deze wereld is vol van verdriet, omdat die vol zonde is. Deze wereld is een duistere plaats, voor velen een eenzame plaats en een teleurstellende plaats. Maar de meest heldere zonnestraal op die aarde is vriendschap. Vriendschap halveert verdriet, verdubbelt vreugde. Zijn er ook onder ons vanmorgen, de kerk en thuis, die weten wat het is om te moeten lijden. Maar die ook van die goede vrienden hebben. Die er zijn. Die je steunen. Net als die vrienden van Job gewoon bij je gaan zitten. 7 dagen, 7 nachten... om complete week lang. Wat een geschenk als u, als jij van die vrienden hebt. En natuurlijk, het is fijn als je van die familieleden hebt. Maar stel je voor dat je je man of je vrouw moet verliezen. Dan zit je zelf met dat verlies. En dan zie je bijvoorbeeld je kinderen. Die hebben ook dat verlies. En dan, hoe kun je elkaar dan troosten? Terwijl je zelf allebei in je eigen proces zit. Wat kan het dan een zegen zijn als er mensen zijn van buiten het gezin die zeggen wij komen bij jullie en wij komen troosten. Misschien is er ook wel iemand die vooral troost had verwacht en die gehoopt had op troost. Maar die ergens zit in zijn hart met wat boosheid. Want waar was hij, waar was zij met zijn mooie woorden? Ik was er voor haar, ik was er voor hem. Maar nu ik het nodig heb, Job zou dat ook hebben kunnen zeggen. Want ja, de rest laat het afweten. Het is mooi dat die 3 vrienden komen, maar zijn vrouw zei al, zeg God vaarwel en sterf. Maar waar zijn al die mensen voor wie Job gezorgd heeft? Zijn die er nu niet voor Job? Je leest het niet. Waar is Job's familie? Waar zijn Job's aanverwanten? Weet je wat Job zegt in Job 19 vers 14? Mijn naaste verwanten blijven weg en mijn bekenden vergeten mij. Mooi dat die 3 vrienden komen, maar de mensen van wie hij het eigenlijk echt had verwacht, die dicht bij hem stonden, die laten het afweten. Ja, ze komen wel hoor. Helemaal aan het eind, hoofdstuk 42 vers 11. Als het allemaal veranderd is, dan staat er al zijn broers en al zijn zusters en allen die hem vroeger gekend hadden, kwamen bij hem en gebruikten de maaltijd met hem in zijn huis. Zij betuigden hem hun medeleven en vertroosten hem over al het onheil dat de Heere over hem gebracht had. Ze gaven hem ieder een geldstuk en een gouden ring. Verschillende Bijbeluitleggers zeggen dat is een beetje ironisch. Daar waar het er nou werkelijk op aankwam, waren ze er niet. Maar nu het allemaal weer veranderd is, nu ze weer bij hem kunnen komen eten, zijn ze er. Gezegend ben je als je mensen hebt die het niet laten afweten. Gezegend ben je als jij het niet laat afweten. Misschien zit je hier en heb je iemand in gedachten. En voel je je misschien eigenlijk wel schuldig, want je had zoveel meer moeten doen. Je had moeten troosten, maar je was er niet. Je hebt het verkeerd gedaan. Wat moet je dan? Broeders en zusters, laten we dan niet van mensen verwachten wat we van God kunnen verwachten. Want wij mensen zijn beperkt en wij zijn zondig. En hoe kan een beperkt mens met beperkt inlevingsvermogen, met beperkte mogelijkheden, nou een ander beperkt mens troosten? En als je dan jezelf dan toch schuldig voelt, beperkt, moet je dan niet bij God zijn. En zeggen, Heere, u riep mij om te troosten, maar ik heb het verkeerd gedaan. Beleid het bij hem. Ik had anders moeten doen. Dat je dat tegen God zegt. En zou je het ook tegen die ander durven zeggen. Van Heere, van buurman, je broer, ik heb je eigenlijk in de steek gelaten. Wil je het me vergeven? Want de troost die je van mij had verwacht, heb ik je niet gegeven. Maar zullen we het dan samen van de Heere verwachten? Ja, laat je door hem vertroosten. Want in 2 Korinthe 1, ik haal het net al aan in mijn gebed, staat de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten in allerlei verdrukkingen. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Daarmee zegt Paulus dus, God die troost ons, zodat wij anderen met die troost zullen troosten. En wat ik soms denk, dat in ellende en pijn, dat we soms te veel naar onszelf kijken. Wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu gaan doen? Je telefoon kan ook zo'n dingetje zijn waar je dan te veel in duikt. Wat ik ervaar. Maar wij zijn toch betrokken bij de kerk? U leeft toch van genade? U gelooft toch in die God van alle vertroosting? Als u wilt troosten, kijkt u dan allereerst eens even naar hem. En vindt u het dan niet wonderlijk dat als God zich bekend maakt bij Mozes, bij die braamstruik, dat hij dan zich bekend maakt als ik ben. En ik ben erbij. De God die erbij is. En vind je het geen wonder dat profeten hebben aangekondigd dat als die ene zou komen, dan is dat Emmanuel. God met ons. Dat de profeten zeggen, de maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren. En ze zal hem de naam Jezus geven. En dat is Emmanuel. God met ons. Dat God ons ziet in onze kwetsbaarheid. In onze troosteloosheid. En dat hij dan niet zegt, ik blijf wel hier. Maar dat hij zegt, ik stap in dat leven. Vol gebrokenheid. Ik ben er, ik ben erbij. Dat Jezus compleet ondergedompeld wordt in alle zware omstandigheden. Dat die zieke ziet. Die blinde genas. Die laatste reinigde. Dat het hem raakt als hij het verdriet ziet vanwege de dood van Lazarus. Jezus, hij kan troosten. Hij die aan het kruis moest hangen. En daardoor niemand getroost werd. Hij die zelf zoveel mensen steunde, maar door niemand gesteund werd. En zelfs door zijn vader verlaten werd. Waarom? Hij werd verlaten. Zodat jij, zodat u in alle moeite en verdriet mag weten, God zal mij niet verlaten. Hij was daar zonder troost. Zodat u vandaag weer mag weten, ik heb altijd troost. Hij onderging dat. Zodat u vandaag op u in mag laten werken. Dat hij gezegd heeft, ik ben met u. Alle dagen. Tot de voleinding van de wereld. Broeder, ook die dag dat je pijn hebt. Zuster, ook die dag dat je zo worstelt met jezelf. Ouderen en jongeren. Ook die dag dat je het anders had moeten doen. En je zo'n slechte trooster voelt. Mag ik u vanmorgen troosten. Dat wij een God dienen, de God van alle vertroosting. En dan snap ik het hoor, dat u zich kunt herkennen in Psalm 77. Daar zegt de dichter, mijn ziel weigerde vertroost te worden. Ik weigerde het gewoon, het kwam op me af, maar ik weigerde het. Net als Jacob, die hoort dat Jozef gestorven is. En die dan zegt, ik weiger om me te laten troosten. Zoon en dochter, ze komen, maar hij wil niet getroost worden. Zoals de Bijbel elders zegt, Rachel weigerde getroost te worden. Job, hij zocht het ook in spullen. Job die schrijft, zegt in Job 7 vers 13. Ik hoop op mijn rustbank dat hij troost kan bieden. Maar het biedt geen troost. Soms kun je troost zoeken in spullen. Maar voor Job is het misschien ook wel moeilijk, omdat hij in hoofdstuk 29 vers 25 zegt, ik was als iemand die treurende troost. Ik troostte ze. Ja, zelf ontvangen. Ook al vind je het vanmorgen lastig. Mag dit u vanmorgen troosten? Dat de God van alle vertroosting je kent. Weet van je zonde. Van je schuld, van je zorgen. En dat hij de weg dan niet anders maakt. Maar dat hij als een grote schokdemper je helpt om door de hobbels en de kuilen toch verder te kunnen. Troosten begint bij zijn. En dan zwijgen. Ja, zegt onze tekst, zo zaten zij met hem op de aarde. 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak tot hem, want zij zagen dat zijn leed zeer hevig was. Bijzonder eigenlijk. Het boek is 1 groot gesprek eigenlijk. Het stopt maar niet. Maar het begint hier met zwijgen. 7 dagen, 7 nachten. Een hele week stil zijn. Zijn die jongens en meisjes die pas zoals dat spelletje doen. Wie het langste zijn mond kan houden. Kan best wel eens lastig zijn, hè? Een week lang. Stil zijn. Waarom die week? Nou, omdat die 7 dagen heel gebruikelijk zijn bij rouw. Je leest het in Genesis 50. Als Jacob gestorven is, 7 dagen rouw. In 1 Samuel 31, 7 dagen rouw over Saul die is overleden. En dan was het ook altijd gebruikelijk dat je dan degene die in rouw is, degene die het meest dicht bij diegene staat, dat je die dan als eerste laat praten. Dat zie je ook gebeuren, hè? Die vrienden die zwijgen en die wachten tot Job het woord neemt. En dan beginnen zij pas met spreken. Troosten begint dus met er zijn en dan zwijgen. Er zit denk ik wel een les in voor ons. Want wij zijn soms zo geneigd om te gaan praten. Omdat je het gewoon ongemakkelijk vindt. Je merkt ergens dat je niet echt mee kunt voelen met die ander. En wat, dan ga je dus maar wat praten. Dat is ongemakkelijk. Maar ja. Het zwijgen kan juist helpen om die ander het gevoel te geven dat je het nou echt eens op je in laat werken. Geen goedkope oplossingen. Geen goedkope woorden. Niet makkelijk zeggen, het komt wel goed. God is er toch bij? Laat je hoofd toch niet hangen? Of gelijk zeggen, ja, mijn tante Bets had. Of toen ik dit meemaakte toen. Zwijgen. Doe dan ook even je telefoon weg trouwens. Dat kan ook zo'n ding zijn, hè? Waardoor je het gevoel geeft aan die ander. Je bent er niet echt. Zwijgen, het is moeilijk, maar het kan soms zo heilzaam zijn. Zo schreef een dichteres, Judith Herzberg. Ze kreeg bezoek van haar vader toen ze erg ziek was. En haar vader was een overlevende van de concentratiekampen, dus wist zelf ook van lijden. En die kwam dus bij haar op bezoek. En over dat bezoek schrijft ze dit. Mijn vader had 1 uur lang zitten zwijgen bij mijn bed. En toen hij zijn hoed had opgezet, zei ik, nou, dit gesprek is makkelijk te resumeren. Nee, zei hij, toch niet. Je moet het eens proberen. 1 uur lang zwijgend bij iemand te gaan zitten. En misschien zeg je wel meer door echt te zwijgen dan als je zou praten. En ja, het voelt beklemmend, maar het is toch ook gewoon beklemmend? En misschien is stil zijn in die beklemming gewoon juist wel troosten. Wacht in ieder geval tot die ander het woord neemt. Laat die ander maar spreken. Niet zeggen kan moeilijk zijn. Maar iets verkeerd zeggen, dat is echt fout. Nee, ook hier geldt. Spreken is zilver. Zwijgen is goud. Zo zitten ze met hem. 7 dagen, 7 nachten. Een hele week. En broeders en zusters, ik weet niet of u het herkent, maar toen ik op dit punt in de preekvoorbereiding kwam, toen dacht ik, waarom staat dit er eigenlijk? Waarom komt dit element hier nou aan de orde? Want als je Job 1 vers 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 10 gelezen hebt, dan zou je kunnen zeggen, je kunt het boek afronden. God zei, Job gelooft echt in mij, wat er ook gebeurt, nou ja, dat is waar gebleken, Satan heeft ongelijk gekregen, Job gelooft nog. Maar waarom dat stukje van die vrienden dan? Dat had toch ook gewoon eventueel gelijk over kunnen gaan in de discussie. Waarom nou precies? Hoe zit dit allemaal? Maar ik denk dat dat een doel heeft. Dat het het belang aanwijst van ons troosten. Want ja, troosten, dat kun je ook leren van een therapeut. Dat kun je ook leren buiten de kerk. Maar ik denk dat we hierin leren wat het doel van ons troosten is. Waarom? Nou, weet jij nog wat het doel van Satan was? Satan had een doel. Voorspoed had niet gewerkt, maar hij had een doel. Die wilde heel graag door middel van dit lijden ervoor zorgen dat Job God vaarwel zei. Dat is het doel van Satan. En zijn wij dan niet geroepen om te troosten met als doel, met het verlangen, dat die ander God nou niet vaarwel zegt? Als je dat nou eens tot het doel maakt. Troosten als doel dat iemand God nou niet vaarwel zegt. Meeleven met het verlangen dat iemand God nou niet loslaat. Medelijden in de hoop dat die ander God toch vasthoudt. Troosten is mooi. Maar mag er vanuit het christelijk geloof ook dit perspectief in zitten. Dit verlangen, deze hoop. En dan is het ook wel mooi om naar het Hebreeuws te kijken. Want dat woord voor troosten, wat hier gebruikt wordt, dat heeft ook iets in zich van veranderen. En dan vooral van je hart, dat er van binnenuit iets verandert. Troosten wil je helpen om dingen anders te gaan zien, om dingen anders te gaan ervaren. Troosten heeft als doel dat je niet verdrinkt in je verdriet, dat de Satan je niet meesleept. Maar troosten wil als die schokdemper zijn, die ervoor zorgt dat je volhoudt, dat je troost hebt. Laten we troosten, broeders en zusters, met het verlangen. Niet dat je zelf zo'n goede trooster bent, maar met het verlangen, met de hoop, dat iemand God niet vaarwel zegt. Toch? En ja, dan is het soms lastig. Wat moet je zeggen? Soms moet je troosten door gewoon te doen. Nog even niks te zeggen. Door het te zijn en te doen. Jezus zegt toch in Matthäus 25, als je een beker koud water aanreikt, als je een beetje eten geeft, als je gevangenen bezoekt, dan heb je dat voor mij gedaan. Gods barmhartigheid roept ons om barmhartig te zijn, om een zieke te bezoeken, om een klasgenoot nabij te zijn. Dan doe je dat voor hem. Ik las van een weduwnaar, die jong weduwnaar was geworden. Natuurlijk ontzettend heftig. Had jonge kinderen. Had een dag gewerkt. De kinderen hadden gegeten en had ze naar bed gebracht. En hij kwam beneden en de was moest nog gedaan worden. En de afwas. En hij was gewoon moe. En toen kwamen er 2 mensen bij hem op bezoek. En die ene die ging met hem praten. Die praatte op een minder. Die wilde hem graag moed geven. En die ander die kwam en die zei eigenlijk niks. En die ging de afwas doen. Die vouwde de was op. En aan het einde van de avond zei hij, tot ziens. En toen schreef die weduwnaar, degene die mij het meest getroost heeft op dat moment, toen ik moe was en het niet meer zag zitten, was diegene die mijn afwas heeft gedaan en van mij de was heeft opgevouwen. Die gaf mij iets van hoop. Iets van perspectief. Die was er voor mij om mij te helpen in mijn situatie. En dat op me ingepraat. Ja, troosten is lastig. Het begint met er zijn en dan met zwijgen. En als je zegt, ik vind het lastig om te troosten en om getroost te worden, zullen wij dan niet bidden tot God? Of Hij zijn geest aan ons wil geven, Want die geest wordt toch aangeduid als de trooster. Schenk mij uw wijsheid, Heere, zodat ik er kan zijn, kan zwijgen en als het nodig is zeggen. Aan het derde punt van de preek. Spreken, dat hoort pas als laatst. En tegelijkertijd merk je in dat veranderen bij troosten en ook in de woorden die later in het boek Job naar voren komen, die verbonden zijn aan troosten, dat er ook gesproken wordt. Alleen maar zwijgen gaat ook niet. De Bijbel zegt, hoe goed is een woord op zijn tijd. Lieflijke woorden zijn als een honingraad. Zoet voor de ziel, genezing voor de beenderen. Als je kijkt in het Nieuwe Testament naar het woord troost, dan wordt die betekenis ook wat breder. Heeft minder te maken met er zijn, maar ook meer met bemoedigen. En moed inspreken. Het hoort erbij. Maar die vrienden die gaan flink een valkuil in. Want ze spreken wel tot Job. En ze spreken over God. Maar ze gaan niet voor Job tot God. En ze lijken ook niet met God te spreken. Ze gaan verklaren. En Job die zegt dan ook in hoofdstuk 16. Jullie zijn ellendige, moeitevolle vertroosters. In Job 21 vers 2 klinkt het een beetje sarcastisch. Jullie moeten je maar troosten met mijn woorden. Want jullie kunnen mij niet troosten. Ik kan veel beter troosten dan jullie. In hoofdstuk 21 vers 34 zegt hij. Wat troosten jullie mij dan met lege woorden? Voor jullie antwoorden blijft alleen ontrouw over. Het heeft totaal geen nut. Job zegt. Ik had verwacht dat jullie advocaten voor mij zouden zijn. Een advocaat die neemt hem toch voor je op. Die bepleit toch jouw zaak bij God. Maar ik heb het gevoel alsof jullie tegenover mij staan. Kan zwaar zijn. Ja, wat moet je dan zeggen? Iemand die zelf zijn zoon had verloren bij een ongeluk. Die zei, naar het hart dat spreekt, wordt meer geluisterd dan naar de woorden die gezegd worden. Dus spreek maar vanuit je hart. Dan zeg je soms wat knulligs. Maar spreek maar vanuit je hart. Maar zeg alsjeblieft niet, schrijf je erachteraan, dat het niet zo erg is. Wat ik heb en wat ik wil horen, wat ik nodig heb, wat ik wil horen, is dat je erkent hoe pijnlijk het is. Ik wil horen dat je erbij wil zijn in mijn radeloosheid. Die vrienden die praten wel tegen Job en over God. Maar ze praten nou niet echt met Job en met God. En gaan tot God voor Job. En wat dan ook een valkuil is, denk ik. En daarom wordt Elihu in hoofdstuk 32 zo boos. Is dat zij hun eigen beeld over van God hebben. En dat houden ze maar vast en dat projecteren ze op de situatie. En zij verwarren, verklaren met vertroosten. Zij menen dat ze hem kunnen helpen door te verklaren hoe het zit. Verklaren hoe God het dan gedaan zou hebben. Maar wat Job zegt, ik heb het nodig dat je me troost. Ik hoef niet alles te begrijpen. Dus als je woorden spreekt, spreek dan woorden als een schokdemper. Die verbinding zoekt vanuit je hart. En kijk uit voor jouw beeld van God, dat je dat op de situatie plakt. Kijk uit dat je gaat verklaren in plaats van vertroosten. Want weet je wat ik zo bijzonder vind in dit boek? Is dat dit boek vol zit met gesprekken over God. Maar wanneer komt God? En wanneer wordt Job nou echt getroost? Dat is als mensen gaan zwijgen. In het boek Job is het zo dat er ruimte komt voor God als de mensen stil worden. Als je stopt met verklaren. Als je stopt met oplossingen zoeken, dan verschijnt God. En hoe die verschijnt, daar komen we nog op. Maar hij geeft totaal geen antwoorden, verklaart niets. Maar overlaat Job met zijn macht en majesteit. Overlaat Job met al zijn vragen. En dan denk je, is dat troost? Voor Job is die godservaring is tot troost. Dat lees je niet zo goed in onze vertaling. Maar je leest het wel als je het iets anders vertaalt. Job 42 vers 6. Er staat in onze vertaling, dat is helemaal aan het einde van het boek dus. Daarom veracht ik mijzelf en heb ik berouw in stof en as. Berouw in stof en as. In het Hebreeuws staat daarvoor het woord berouw. Hetzelfde als een ander gedeelte in het boek met troost vertaald wordt. Nagam. Dus je zou het denk ik beter kunnen vertalen en consequenter met daarom veracht ik mijzelf, wil ik mezelf heel klein en nietig en vertroost ik mij over stof en as. Ik heb nog steeds die stof en as, ik moet die weggaan, die lege plekken zijn niet in te vullen, maar ik troost mezelf. Nu vind ik troost. God die ruimte vindt, die ruimte krijgt. Om iets van zichzelf te laten zien. Job krijgt geen antwoorden. Maar het verklaren van mensen is gestopt. Job komt. Of God komt en troost hem. En is dat ook niet wie God is? In klaagliederen klinkt keer op keer. Er is geen troost, er is geen troost. Maar daar waar het volk in ballingschap is, klinkt het in Jesaja. Troost, troost, mijn volk, zal uw God zeggen. Jesaja schrijft het, zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik, de Heer, jullie troosten. Laten we in het lijden, in de pijn, in het verdriet, stil worden. Laat er ruimte zijn voor de God van alle vertroosting. En dan kunnen je vrienden soms tekortschieten. Vind je het niet heerlijk dat deze Heer Jezus een vriend wordt genoemd? Van hoeren, tollenaars, zondaars. Van mensen die het verprutsen. Van mensen die verkeerde keuzes hebben gemaakt. Van mensen die zo slecht kunnen troosten en troost kunnen ontvangen. Hij is een vriend. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En hij zegt het toch ook. Zalig zijn de treurenden, want zij zullen vertroost worden. Ja, als je deze Heer kent, dan heb je hem. En dan mag je ook groter perspectief hebben. Want ja, troost bieden, het is de vraag of die ander het kan ontvangen. Maar het begint dus bij zijn. Vervolgens zwijgen. En wellicht wat zeggen. Maar laat er ruimte zijn voor de God van alle vertroosting. Ja, als je zo in de Bijbel kijkt, dan zie je die twee lijnen. Aan de ene kant worden wij als mensen geroepen om te troosten. Om erbij te zijn. In rouw, in rampspoed en ellende. Als een schokdemper, als een echte vriend. Maar de Bijbel laat ook duidelijk zien dat wij mensen beperkt zijn. Dat we bij God moeten zijn. Die troost zoals geen mens kan. Ware troost komt bij hem vandaan. En die troost, broeders en zusters, u weet het toch. Die troost is nu in het moeitevolle leven. Maar wie de Heer Jezus gelooft, weet, er komt nog meer. Een toekomst. Volmaakt. Dat je nooit meer hoeft te huilen. Nooit meer getroost hoeft te worden. Maar dat je bij de Heere mag zijn. En daarom tot slot wil ik afsluiten met een prachtig stukje uit ons belijdenisgeschrift. Een van die geschriften. Daar worden we gevraagd. Wat is uw enige troost? Zowel in leven als in sterven. Het antwoord dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toe behoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappijen van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Zo kan ik. Getroost en troostend verder. Want ik weet, hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart. Dat is huilend, dat is schreiend. Tot een vlucht. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, wij komen opnieuw tot de troon van uw genade. U, de God van alle vertroosting, hebben wij nodig, Heere. En uw barmhartigheid, uw genade, uw hulp. Wij bidden dat zo met en voor elkaar, Heere. Wij kunnen niet zonder u. Die troost van u, Heere, die vinden we nergens anders. Wilt u ons die geven? Geef ons houvast in leven, in sterven. En we vragen u dan ook, Heere, als wij mensen zijn die troost bieden, ook om vergeving voor ons gepruts, voor onze verkeerde verbale en non-verbale communicatie. Vergeef ons ook onze verkeerde denkbeelden. Vergeef het ons als we soms veel te veel bezig zijn met verklaren en daarom niet vertroosten. Heere, bewaar ons ervoor dat wij u in de weg lopen. Maak ruimte voor uzelf in onze levens. En wees zo ons houvast, onze troost, onze hoop. Ja, geprezen bent u, Vader van onze Heer Jezus Christus. U de Vader van barmhartigheden en de God van alle vertroosting. U die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij anderen kunnen troosten die in allerlei verdrukkingen zijn, met die vertroosting die u ons gegeven hebt. Heere, wat is het erg als je die troost niet hebt. We bidden u voor die mensen die die troost moeten missen, die leven zonder uw houvast, of die door voorspoed of tegenspoed door de Satan zijn meegevoerd bij u vandaan. Heer, wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk. Wij bidden u om uw bewarende hand. Dat we toch niet door dat wat ons overkomt in het leven, u vaarwel zeggen. En helpt u ons dan om troosters te zijn, Heer. Om te getuigen van u. Om er te zijn. Om te zwijgen. En om te zeggen. Geeft u ons dan wijsheid. Om soms ook dingen te doen. Geef zodat in ons leven zichtbaar wordt dat u onze God bent. U zegt toch zelf, u bent het licht van de aarde. U bent het zout. Nou, Heere, geef dan zo dat mensen om ons heen onze goede werken mogen zien en u daarom verheerlijken. En des te meer in u geloven. En we bidden u, Heere, vanmorgen voor onze weduwe, voor de weduwnaren, voor wezen, voor zij die een lege plek ervaren. Kindje moeten missen, vriend. We bidden u voor wonden die ons door mensen zijn aangedaan. U kent de littekens en de pijn. Help ons in de troost die aangeboden wordt, om die aan te nemen en daar op een goede manier mee om te gaan. Geef kracht naar kruis en leer ons, Heer, in onze vragen, waarom en hoe, om verder te kunnen. Ja, zegent u zo ons als gemeente van u. Maar we kijken ook verder naar buiten, Heer. We leven in een wereld die denken te kunnen zonder uw troost. Heren, we vragen u daarom om de uitbreiding van uw koninkrijk voor Veenendaal, in Nederland, voor deze hele aarde. Trek mensen met koorden van liefde. Geef dat ze die troost van u gaan zoeken en door u gevonden worden. We bidden u, Heren, om arbeiders in de wijngaard. Op wat voor manier dan ook. Zegent u opleidingen. En zegent u in het bijzonder ook de admissie-examens die komende week gepland staan. Zegent u de broeders van het curatorium. Zegent degene die zich aangemeld hebben voor het admissie-examen. En laat het zo zijn dat dat wat daar gezegd, bedacht en besproken wordt en besloten wordt, dat het is in lijn met wat u wilt. Tot uw eer en tot opbouw van uw koninkrijk. Heren, roept u mensen. En zendt u mensen en zegent u ook de arbeiders die uitgezonden zijn. Geef ze kracht en wijsheid. Zegt u het diaconale werk, wat gedaan wordt, zomaar ongeorganiseerd, maar ook dat wat georganiseerd wordt. Zegen deze werken van barmhartigheid. En geef dat mensen daardoor iets mogen zien van u. En dat anderen daarin iets aan u mogen doen. Grote God, zo gaan wij samen op weg op deze zondag. Geef vanmiddag ook een rijk gezegende dienst, dat dominee Van der Reen mag voorgaan. Zegent u ons in daar waar we naartoe gaan. waar verplichtingen hebben. Gaat u met ons mee. En help ons om van uw troost te leven. En om van uw troost te getuigen. Om Jezus wil. Amen. Ik herinner u eraan dat u uw gaven mag geven in de dienst van de Heere. Binnenkort zal dat dan ook daadwerkelijk gebeuren in de dienst. Nu dan nog digitaal en voor de gasten eventueel in de collectezak hierachter in de kerkzaal. En dan zingen we onze slotzang, Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, het 7e vers. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.